ga een stukje voorlezen uit Genesis 32, vers 22 tot 32. Het begint bij Jacob, die terug is bij Laban vandaan, terug is in zijn eigen land. En bijna Esau gaat ontmoeten en dat ontzettend spannend vindt. De nacht daarvoor, daar begin ik. Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen en stak de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. Maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem, tot de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob. Toen zei hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en hebt overwonnen. Maar Jacob vroeg daarop, vertel mij toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Pniel, want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. En de zon ging over hem op, toen hij door Pniel was gegaan. Hij ging echter mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op de dag van vandaag de heupspier niet, die zich boven het heupgewricht bevindt, omdat hij het heupgewricht van Jacob bij de heupspier had aangeraakt.
Dankjewel Mariska voor het voorlezen van de tekst. Goed om hier te mogen zijn vanmorgen met een aantal mensen hier in de zaal. En ook verbonden te mogen zijn met anderen via de livestream. Ik wil jullie allereerst de hartelijke groeten overbrengen van jullie zustergemeente, de Baptistengemeente hier in Veenendaal. Leuk om bij jullie even in de keuken te kunnen kijken. En het grappige is, het voelt alsof ik thuis ben. Het is dezelfde sfeer en we dienen met elkaar dezelfde Heer. Dus dat is wel heel erg gaaf. Dit is de tijd dat we, ja, al is het een heel raar jaar, maar toch ook toegaan naar het einde van het schooljaar. En ik kan me voorstellen dat er zijn die bezig zijn te worstelen met de vraag, wat moet ik verder en wat voor beroep moet ik mij op gaan richten? De beroepskeuze kan een hele lastige zijn. Dat was vroeger voor kinderen van een priester in Israël geen probleem. Want was jouw vader priester en jij was een jongetje, dan automatisch, dan werd jij ook priester. Daar hoef je verder niet over na te denken. Een priesterzoon werd automatisch een priester. Gemakkelijke beroepskeuze. Nou ja, wacht. Er zat wel één probleempje bij. Het was wel zo dat wanneer een zoon van een priester een mankement had, als hij een handicap had, dan mocht hij geen priesterdienst doen in de tempel of in de tabernakel. En nou zeg ik, als hij een handicap had, maar ja, dat ging behoorlijk ver hoor. Dat was niet alleen maar als iemand blind was of als hij doof was, maar als je een klein beetje uitslag had op je huid of zelfs staat er een vlekje op je oog, dan kon je geen priester worden. Dan werd je daarvoor gedisqualificeerd. Nou, dat kun je allemaal vinden in Leviticus 21, daar wordt dat helemaal uitgewerkt, dat je op grond van wat dan ook geen priester kon worden. Dat staat dus in de wetten van Israël. Israël, ja, in die wetten van Israël. Wanneer kreeg dat volk Israël, waar deze wetten golden, wanneer kreeg dat volk zijn naam? En het interessante is dat Israël zijn naam te danken heeft aan de stamvader Jacob. En wanneer kreeg hij die naam? Op het moment dat hij kreupel werd geslagen. Dus je hebt hier het vreemde gegeven dat iemand die kreupel was, die kon in het volk van Israël, dat de naam van een kreupele droeg, geen priester zijn. Een vreemd gegeven. Ja, En het staat ook in een vreemde geschiedenis. Nou, we hebben hem net van Mariska gehoord. We komen daar Jacob tegen terwijl hij onderweg is terug naar zijn vaderland. Hij heeft zijn gezin bij zich, al zijn bezit, zijn personeel. Het is een hele stoet en na 20 jaar trekt hij terug naar het land van zijn vader. Maar het is een reis vol spanning. Het is volop angst zelf. Jacob is vervuld van angst voor het moment dat hij zijn broer Esau opnieuw zal ontmoeten. En hij had reden om bang te zijn, ja. Want toen hij vertrok, 20 jaar eerder, toen wilde Esau hem vermoorden. Ja, daarom was hij gevlucht. En nu gaat hij terug naar diezelfde broer. En hij beseft dat die broer, ja, in feite ook reden heeft om hem een kantje, of tenminste, te pakken te willen nemen. Waarom? Wel, want Jacob had hem te pakken genomen. Jacob had zijn broer op een hele akelige, gemene manier bedrogen. Dus hij kon wraak verwachten van Esau. Nou kent u misschien het verhaal van Jacob. Dat hele levensverhaal van Jacob. Nou ja, je wordt er niet per se vrolijk van. Het ging in feite bij Jacob bij de geboorte al mis. Hij was een tweeling broer van Esau. Nou, Esau die werd als eerste geboren. Maar er staat in de Bijbel dat al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, greep hij de hiel van zijn broer. Dat was bij de geboorte. En wat je dan verder leest over Jacob, nou dat roept ook niet heel veel sympathie op. Nee, Jacob die komt over als een beetje een geniepige slapjanus. Als je hem vergelijkt met zijn broer Esau. Nou ja, kijk, Esau, dat was een echte kerel. Dat was een echte man. Was een jager. En krachtige kerel. En dan zie je daar Jacob daarnaast. En nou ja, Jacob was een huismus. Jacob die bleef het liefste bij de tent van zijn moeder. Het was dan ook, kun je zeggen, een moederskindje. Zijn moeder domineerde Jacob op allerlei manieren. Het is zijn moeder die hem op een gegeven moment voorstelt om zich te verkleden als zijn broer Esau. Het is zijn moeder die zegt, ga je vader bedriegen. Het is zijn moeder die zegt, probeer de zegen van Esau aan je vader te ontfutselen. En dan daarna is het ook zijn moeder die de doodsdreiging ziet van Esau, die hem zegt, vlucht maar naar mijn broer, naar Laban. Ja, nou en dan vlucht Jacob en dan komt hij in de regio van Laban en ja, je had het bijna kunnen voorspellen, dan wordt hij verliefd op het eerste meisje dat hij tegenkomt, Rachel. Ja, en dan wil hij met haar trouwen. Nou, er wordt een deal gemaakt, 7 jaar moet hij voor de werken, dan mag hij met Rachel trouwen. Ja, en dan komt de trouwdag en nou heb ik de neiging, ik weet niet hoe jij de Bijbel leest, maar ik heb altijd als ik lees de neiging om alles voor te stellen, stel je voor dat ik erbij was, hoe ging dat dan? Nou goed, ze trouwen en de bruid is gesluierd en dan krijg je de eerste huwelijksnacht en nou goed, stel je niet te veel voor met dat. Maar de volgende ochtend, daar gaat het even om, de volgende ochtend, dan wordt hij wakker en dan kijkt hij naast zich en wie ligt daar? Lea, de oudere zus van Rachel. Ja, en ik weet niet, nou ja mannen, hoe jullie gereageerd zouden hebben, maar ik denk, nou ja goed, dan ben je kwaad. En dan gaat hij naar zijn schoonvader, maar hij lijkt helemaal niet kwaad te zijn. Hij zegt, ja, dit klopt niet. En dan zegt schoonvader, ja, maar dat is onze gewoonte, eerste oudste. Werk nog 7 jaar en je krijgt Rachel erbij. Nou goed, zo raakt Jacob getrouwd met 2 zussen. En die 2 zussen, die domineren Jacob op precies dezelfde manier als zijn moeder dat eerder deed. Ja, de Bijbel geeft er hele spannende details over. Die 2 zussen, die bepalen ook met wie hij naar bed gaat. Er staat een interessant detail in Genesis 30, dat op een gegeven moment Lea, die krijgt speciale vruchten van haar zoon. En dan gaat ze naar Rachel en dan zegt ze, joh Rachel, ik geef jou die vruchten, maar dan is Jacob vannacht voor mij. Rachel zegt, ja, prima, die heeft wel trek in die vruchten. En nou goed, 's avonds dan komt Jacob, stel ik me zo voor, van het veld komt hij thuis. En wat zegt Lea dan? Dan zegt ze, ik zal het maar letterlijk voorlezen. Kom bij mij, want ik heb je eerlijk gehuurd. En daarom sliep hij die nacht met haar. Nou ja, ik heb je eerlijk gehuurd. Wat is dat voor een kerel? Jacob is duidelijk een speelbal in de handen van zijn twee vrouwen. Maar dan komt het bijzondere. Het is aan zo'n man, nou, ik heb hem een beetje geschilderd. Het is aan zo'n man dat het volk van God zijn naam dankt, namelijk Israël. Zo'n man. En weet je, als ik eerlijk ben en ik lees die geschiedenissen door, dan vind ik Esau veel sympathieker. Niet alleen krachtiger, maar ook nog eens veel sympathieker. We zullen het zo meteen nog zien. Kijk, als ik God was, nou, rare gedachte, maar als ik God was geweest, ik zou Esau gekozen hebben. Natuurlijk. En weet je, terwijl ik dat zeg, dan besef ik ook dat het iets heel hoopvols in zich heeft voor mensen die niet zo krachtig zijn en zo sterk in het leven staan als Esau. Nee, God kan blijkbaar ook werken met mensen, ja, met slapjanissen. Er is hoop, ook voor die mensen. Nou goed, de dag van het weerzien met Esau nadert. En dan zie je drie dingen gebeuren bij Jacob. Als die dag nadert, lees het nog maar eens na, dan zie je in de eerste plaats dat hij vol angst zit. Letterlijk staat er, het angstzweet brak hem uit. Natuurlijk, hij is doodsbenauwd. Het tweede is dat hij bidt. Letterlijk staat er dat hij bidt: red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Hij zal ons allemaal willen doden. Bang, bidden, nood leert bidden, zegt men. Nood leert trouwens ook vloeken, maar goed, in dit geval nood leert bidden. En dan komt hij in actie. Dat is het derde. Hij komt in actie. Hij stuurt allemaal cadeaus voor zich uit naar Esau om Esau gunstig te stemmen. Maar dan komt de laatste dag. Al reizend weet hij, dit is de laatste nacht voor de dag van de ontmoeting met Esau. En natuurlijk kan hij die nacht niet slapen. En iedereen is al over het beekje Jabok gegaan, maar Jacob is dan terug alleen. En dan is hij daar in de nacht. En terwijl hij daar staat en bidt en wanhoopt, begint ineens een man met hem te worstelen. Wat een rare situatie. Daar is Jacob alleen, vol schuld, schuldgevoel, schaamte natuurlijk, angst. En dan ineens is daar een man. En terwijl hij innerlijk worstelt met zichzelf, begint die man hem van, ja, te pakken. En ze beginnen te knokken. Wat gebeurt daar? Wat is dat voor een rare worsteling? En dan, als ze dan aan het vechten zijn, dan lijkt die vreemdeling, die lijkt zwakker. Tot het moment dat die vreemdeling hem op zijn heup slaat, op zo'n manier dat zijn heup ontwricht raakt. En het is op dat moment dat Jacob door die slag begrijpt dat het niet zomaar iemand is met wie hij in die nacht aan het vechten is. En wanneer dan die vreemdeling bij het ochtendgloren zegt: laat mij gaan, dan zegt Jacob, want hij beseft, het is veel meer dan zomaar iemand. En dan zegt Jacob: maar ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Wie was die vreemdeling? Was het een spook? Was het een struikrover? Er zijn allerlei speculaties over. Een riviergeest is gezegd, maar laten we maar niet speculeren. Laten we maar gewoon luisteren naar Jacob zijn eigen conclusie. In vers 30 zegt Jacob dat hij die naam, de plaats, geeft hij de naam Pniel. Dat betekent Gods gezicht. Hij noemt die plaats Gods gezicht, want zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Jacob beseft dat hij die nacht streed met God. En ik zeg die nacht, maar in feite is die nacht illustratief voor heel Jacobs leven. Die nacht was God heel dicht bij hem. Maar weet je, God was zijn hele leven al heel dichtbij. Ja, God was zijn hele leven al dichtbij. Ja, God had hem ook gezegend. God had hem gezegend met veel kinderen, had hem gezegend met veel bezit, met een grote veestapel rijkdom en zelfs met de zegen van Isaac. God was altijd dichtbij hem, zegende hem, maar hoewel God dichtbij hem was, streed Jacob zijn hele leven al tegen God. Steeds probeerde hij het op zijn eigen manier te fixen, op zijn eigen manier de zegen te krijgen, zonder rekening te houden met God. Misschien zegt iemand, ja, dat herken ik wel een beetje. Ik ben ook altijd maar aan het proberen om te zorgen dat het allemaal goed loopt. Nou, dan kun je God daarbij vergeten en dat deed Jacob. Ja, door al zijn sluwe, gemene dingetjes, dacht Jacob dat hij alleen maar zijn vader en zijn broer bedroog. Maar in feite was hij zijn hele leven lang al bezig om zijn schepper te beledigen. En weet je, iedere misdaad tegen welk mens dan ook, is altijd ook een misdaad tegen de schepper van die mens. En om die diepere dimensie te begrijpen, Jacob moet die diepere dimensie pakken, daarom blesseert God hem in die nacht. Want God wil Jacob tonen dat hij al die zegen niet heeft dankzij zijn bedrog, maar ondanks zijn eigen handelen. Ondanks zijn eigen handelen. Hij heeft het van God. En dan, voordat Jacob Esau onder ogen komt, brengt God hem een blessure toe, die hem de rest van zijn leven zal herinneren aan het feit dat hij met God te maken heeft. En God ja, volkomen afhankelijk is van God. God blesseert hem om hem te genezen van zichzelf, van zijn vertrouwen op zijn eigen sluwheid, van zijn eigen angst en ook om hem te bevrijden van de angst om Esau te ontmoeten en van de illusie dat hij Esau kan veranderen. Misschien zijn er hier ook wel mensen die lopen met angst voor iemand die ze moeten ontmoeten. Of angst voor bepaalde situaties die je in zult gaan. Wel, hier blesseert God Jacob om hem eraan te herinneren. Maar zoek dan eerst mij. Zoek dan eerst mij. Weet je, het kan geen kwaad om je zwakheid te beseffen als je daarin maar de machtige hand van God zoekt, want God verlangt ernaar om je te zegenen. Wel, voordat hij dat doet, vraagt God eerst Jacob naar zijn naam. Wist God die dan niet? Ja, natuurlijk, God wist al lang zijn naam. Maar God wil dat Jacob zijn naam uitspreekt. Want door het uitspreken van zijn naam zegt hij als het ware, ja, inderdaad, ik ben Jacob. Ik ben die hielengrijper, die naam uitspreken is voor Jacob een soort schuldbelijdenis. Ja, ik ben het, die altijd bedrog pleegde. En weet je, schuldbelijdenis schept ruimte. En daarom laat God hem dat doen. Schuldbelijdenis schept ruimte voor God om te komen met zijn vergeving en zijn zegen. En dan krijgt hij de naam Israël, want u hebt met God gestreden. Ja, en hebt overwonnen. En dan denken wij, hebt overwonnen? Hij loopt toch mank? Hij heeft toch niet gewonnen? Hij moest zich juist overgeven aan God. Maar weet je, dat is misschien zelfs wel de kern van deze hele geschiedenis. Jacob overwint wanneer hij zich volledig overgeeft aan de schepping. Overwinningsleven, ook voor een christen, is volledige overgave aan je schepper. Nou, voordat de vreemdeling vertrekt, geeft hij Jacob zijn zegen en dan noemt Jacob die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En dan moet je weten, dat woord Pniel speelt een sleutelrol in die hele geschiedenis. En ik ga even vers 20 voorlezen, dat is het vers net voorafgaand aan onze geschiedenis. Maar dan moet je eens luisteren. Pniel betekent dus Gods gezicht. Weet je wat hier staat? Dat Jacob zei, laat ik Esau's gezicht gunstig stemmen met de geschenken die voor mijn gezicht uitgaan. Daarna zal ik zijn gezicht zien. Misschien zal hij dan mijn gezicht accepteren. En zo ging het geschenk voor zijn gezicht uit. 5 keer gezicht, gezicht, gezicht. En je ziet als het ware dat Jacob geobsedeerd is door angst voor Esau. En je kunt je voorstellen dat hij nachtmerries gehad heeft waarin dat gezicht van Esau aan hem verscheen. Zozeer werd Jacob bepaald door angst voor het moment dat hij het gezicht van Esau zou zien, dat hij vergat om eerst Gods gezicht te zoeken. En dan laat God hem beseffen, voordat jij die ander gaat ontmoeten waar jij bang voor bent, voordat jij die situatie ingaat waar je bang voor bent, zoek eerst mijn zegen. Zoek eerst mijn aangezicht. Want ik wil bij jou zijn. Wel, dat gaat Jacob nu ervaren. En dan staat er zo mooi in vers 21. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. Hij ging echter mank aan zijn heup. Dit was Jacobs Pasen. De zon ging op toen hij door Pniel was gegaan. En hij ging mank aan zijn heup. Lichamelijk mank, maar geestelijk rechtop. Gaat hij dan verder? En je ziet een andere Jacob. Hij is op slag veranderd. Je zou kunnen zeggen, die heupslag was een genadeslag. Het was een genadeslag. Weet je, en je hoort wel eens mensen zeggen, of tenminste, ja, ik weet niet of het was, maar ik heb God ontmoet. En dan meestal is dat een bijzondere ervaring en iets heel moois. Ik heb God ontmoet. En Jacob kon zeggen, ik heb God ontmoet. Kijk maar. Want ik loop mank, ja, maar geestelijk rechtop. En dan lees je na die genadeslag dat alles heel anders verloopt. Want dan lees je dat hij zijn broer ontmoet. En we hebben hoofdstuk 33 niet gelezen, maar dan moet je even verder lezen, doe het thuis maar. En na 20 jaar ineens blijkt alle angst van hem afgevallen te zijn. En dan lees je in hoofdstuk 33 over de ontmoeting. En dan staat er in vers 4, die veranderde Jacob. Dan staat er, ze snelden naar elkaar toe. En Esau snelde hem tegemoet. En Esau omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilden. Wat zie je daar? 2 oude mannen. En ze staan daar een potje te grienen. 2 vijanden? Nee. En dan zegt Jacob dit. Esau, ik heb in jouw gezicht, daar is het weer, het gezicht van God gezien. Jij bent mij goedgezind. God is mij genadig geweest. En ik heb alles. Hè? Die man die is die nacht is die mank geslagen. Maar hij zegt, ik heb alles. Wie zich gewonnen geeft aan de schepper, die kan de angst laten vallen voor de toekomst, voor degene die je morgen gaat ontmoeten, voor je baas waar je misschien problemen mee hebt, voor de leraar. Wie God ontmoet heeft, die gaat ook in andere mensen het gezicht van God zien. Mensen die geschapen zijn naar het beeld van de Heere God. Dan ga je Gods gezicht overal zien. Wel, dan kun je de toekomst in zonder angst. Ik moet nog even 1 ding zeggen. En dat is, ik ben begonnen met die arme priesterzoon. Weet je nog? Die priesterzoon die geen priester mocht worden, omdat hij wat mankeerde. Nou gold dat in versterkte mate voor mensen die gecastreerd waren. En ik wil er even op terugkomen, want in het Nieuwe Testament, misschien kent u hem, Handelingen 8, daar kom je namelijk een vreemdeling tegen die onvruchtbaar is. Hij is een uinig. Alles mankeert aan hem. Vreemdeling, onvruchtbaar, uinig. En die man die kwam van Jeruzalem en hij zit Jesaja 53 te lezen. En u kent de geschiedenis. Filippus de evangelist die komt bij hem, legt hem Jesaja uit, zegt dat het over Jezus gaat. En hij bekeert zich en hij wordt gedoopt. En dan staat er en hij vervolgde zijn weg met blijdschap. En dan denk je, die man die vervolgt zijn weg met blijdschap, maar dat was toch iemand die zou in Israël nog ineens priester mogen zijn. Een eunuch, een gecastreerde. En hij was een vreemdeling. En hij was in feite slachtoffer van discriminatie, zou je kunnen zeggen. En hij vervolgt zijn weg met blijdschap. Hoe kan dat? Nou, wat deed die man voordat Filippus kwam? Hij zat te lezen in Jesaja 53. Wat heeft hij gedaan toen Filippus weg was en hij weer in zijn wagen stapte? Wat heeft hij toen gedaan? Nou, waarschijnlijk is hij verder gaan lezen. En hij zat in Jesaja 53 en dan komt hij bij 54. En dan leest hij, zing, vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Ja, dat ging over hem. En dan leest hij verder en dan komt hij in Jesaja 56. Laat de vreemdeling, dat is hij, niet zeggen, de Heer zal mij zeker afzonderen van zijn volk. En laat de ontmande, dat sloeg op hem, niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmande, ik geef ze in mijn huis een plaats, een naam, beter dan zonen en dochters. Weet je, de ontmande uinig, die kon met blijdschap verder reizen. Omdat hij Gods aangezicht gezien had, God ontmoet had. Met een open Bijbel is er hoop voor vreemdelingen, voor gehandicapten, voor verminkten, voor zondaren, voor Jacob, voor jou en voor mij. Waarom? Omdat de grote zoon van Jacob, Jezus, niet alleen maar ontmand werd, niet alleen maar een slag op zijn heup kreeg, maar stierf aan een kruis voor jou en voor mij. En hij nam alle schuld en alle narigheid en alle zonde en alle ziekte nam hij op zich. En daarom kunnen wij allemaal, mannen, vrouwen, kinderen, oude mensen, deel uitmaken van het koninklijk priesterschap. En ik sluit maar af met de priesterlijke zegen. Lieve mensen, de Heer die zegene jullie en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht, Pniel, over u. En hij geeft je vrede. Amen.
Bedankt voor je mooie preek. Dank ook voor een aantal vragen die binnen zijn gekomen. Heel fijn. Ik moest als eerste denken aan iets wat ik zelf ooit hoorde. Onze Bijbelse helden zijn niet geliefd omdat ze goed waren, maar ze werden goed omdat ze geliefd waren. En daar moest Mooi. Ik toch ook aan denken.
Wauw.
Ja, toen ik dit verhaal weer hoorde. Ik denk dat jij zegt, Jacob was misschien zo'n heel fijn mannetje.
Ja.
Nare dingen gedaan. En ik moest ook denken, hij heeft natuurlijk toen die vlucht en een droom gehad uit de, nou, God kwam uit de hemel, heeft al zo duidelijk laten zien, ik ben er.
Ja.
En toch duurde het zo lang voordat Jacob echt ervaarde, oh, God is er en ik mag leven vanuit zijn genade. En ik dacht, misschien hebben wij dat zelf ook wel eens. Maar hoe kan het toch dat het soms zo lang duurt voordat je dat eindelijk vat?
Ja. Goedemorgen. Ja, dat is een hele goede vraag. En wat jij aanhaalt, ik moest me beperken in de tijd, maar ik heb daar ook mee gespeeld, ik heb dat laten vallen. Want je hebt inderdaad gelijk, God is hem eerder verschenen in de droom. En, met andere woorden, het lag niet aan God. En in die zin is het eigenlijk ook weer heel simpel om deze vraag te beantwoorden, maar is niet zo leuk. Blijkbaar zijn we nogal hardnekkig.
Ja.
En dat was Jacob. En ik denk dat we dat allemaal wel een beetje herkennen. Als het dan weer lekker loopt en zo, dan, rooi ik het wel, weet je.
Ja.
Het is wel iets, als ik het dan toch iets mag verdiepen, dat die, dat foute gedrag van Jacob, het niet denken aan de Heere God, dat wij dat in onze westerse maatschappij misschien nog makkelijker hebben dan vele anderen in de wereld. Nou, ik heb het voorrecht gehad om veel elders ook te zijn, maar dan merk je wel waar armoede, waar moeite, waar veel meer zorg is dan wij, want wij denken dat wij het verschrikkelijk moeilijk hebben, maar relatief gezien gaat het ons wel voor de wind. En dan is die neiging helemaal sterk om niet meer Gods aangezicht te zoeken. Ja, en dan hebben wij, ik durf het bijna niet te zeggen, hè, want over corona bijvoorbeeld wordt dan wel gezegd, is dat nou een straf van God of wat dan ook. Maar ik vind dat altijd ingewikkeld. Maar één ding, ik weet wel zeker dat het een appel is van God om zijn aangezicht te zoeken.
Dat er nare dingen gebeuren, want dat zou een vraag kunnen zijn van, oké, zorgt God er dan voor dat wij ellende meemaken om hem te laten zien?
Kijk, het lastige is, ik denk dat je voorop moet stellen wat God zijn plan altijd is. Hij wil jou zegenen. Hij wil mij zegenen. Hij wil ons zegenen. Dat is altijd zijn ultieme bedoeling. Maar om dat te bereiken, moet je soms de grond bewerken. Voordat die zegen kan dalen, moeten wij ook openstaan om die zegen te ontvangen. En Jacob, door constant zelf te proberen dit en dat, sloot hij als het ware de mogelijkheid voor God om hem te bereiken. Ja, en dan blijkbaar, ik bedoel, je kunt er niet omheen in deze geschiedenis, kan God ons soms een slag toebrengen.
Ja.
Maar dat wordt dan wel een genadeslag, weet je. Het is nooit slaan om jou neer te meppen. Maar wanneer problemen op ons pad komen, dan kan het zijn dat God dat toestaat of doet, Maar altijd met de bedoeling om jou, te gaan zegenen. Ja, om je meer te geven. Ja.
Ik ga even een van de vragen erbij pakken. Heb je wel eens in je eigen leven, vraag aan jou, het gevoel gehad te overwinnen door jezelf op te geven? Dat is een hele persoonlijke vraag, maar ik vond het wel een mooie.
Ja, eigenlijk wel vaker, ja.
Kan je
ja, dat vind ik lastig, dat ik mezelf moest opgeven om te kunnen overwinnen. Of...
Nou, je geeft aan, ook in het verhaal van Jacob moest dingen van zichzelf opgeven en bij God brengen om verder te kunnen.
Ja. Ik moet alleen oppassen, want dan ga ik heel veel tijd nemen. Maar wij hebben dat vaker meegemaakt. We hebben 5 kinderen. We hebben in een heleboel verschillende landen gewoond en weet ik het niet wat allemaal. Dus het is regelmatig voorgekomen dat je moest slikken, je moest inhouden, moest opgeven. Maar dat vond ik ook al vaak heel lastig, laat ik dat gelijk bij zeggen. Ja, dus ik ben niet zo'n geloofsheld die dat makkelijk altijd deed, weet je wel. Dat niet. Maar het is ook wel weer zo dat je achteraf... de verzoeking is op het moment zelf natuurlijk nooit leuk. Nee. Maar God beproeft.
Ja.
En dat je dan achteraf wel merkt, daar word ik sterker van. En wij hebben een paar situaties meegemaakt die heel ingewikkeld waren. Wij moesten op een gegeven moment vanwege de oorlogssituatie in Afrika werden we geëvacueerd en terug naar Nederland. En ik ben ontzettend teleurgesteld geweest in God op dat moment. Dat zou een heel verhaal zijn. Dus diepe teleurstelling en wij moesten ineens onze roeping opgeven voor ons idee.
Ja.
Ja, helemaal terugkijkend, dan snap ik het nog steeds niet helemaal. Maar ik denk wel dat ik erdoor iets rijper geworden ben geestelijk.
Ja. Ook door die worsteling daarin wel rijker geworden bent.
Ja, je wordt er niet minder van, hoewel ik nog steeds denk waar dat niet gebeurd was.
Ja. Moeilijk maar is dat,
uiteindelijk word je er niet minder van, maar het is geen dooddoener zo van, misschien is er wel iemand die nu zit te worstelen en die denkt, achteraf. Ja, dat is waar.
Ja.
Maar Jacob moest ook door die worsteling heen en toen pas. Ja. En soms kan dat duren.
Ja. Mooi. Ja. Bedankt. Okay. Voor deze woorden. En we gaan kijken naar de update, de gemeente-update.